Daarna volgt de schriftlezing voor vanmorgen. Dat zijn drie gedeelten. Allereerst uit Leviticus 23, de versen 15 tot en met 22. Dat gaat over het oudtestamentische Pinksterfeest. En daarna lezen we uit Exodus 19, de versen 10 tot en met 25. Dat gaat over het volk Israël dat bij de berg Sinaï is aangekomen. Dat komt ook in de prediking terug. En daarna lezen we het Pinksterevangelie zoals we dat vinden in Handelingen 2. En daarvan de versen 1 tot en met 4.
Daarna zult gij u tellen van den anderen daags na de Sabbat van den dag dat gij de garven des beweegoffers zult gebracht hebben. Het zullen 7 volkomen Sabbatten zijn. Tot des anderen daags na de 7e dag zult gij 50 dagen tellen, dan zult gij een nieuw spijsoffer den Heere offeren. Gij lieden zult uit uw woningen 2 beweegbroden brengen. Ze zullen van 2 tienden meelbloem zijn. Bij deze zullen zij gebakken worden. Het zijn de eerstelingen des Heeren. Gij zult ook met het brood 7 volkomen eenjarige lammeren en een var, het jong van een rund, en 2 rammen offeren. En zij zullen den Heeren een brandoffer zijn, met een spijsoffer en een dankoffer. Een vuuroffer tot een liefelijke reuk den Heeren. Ook zult gij een geitenbok ten zondoffer en 2 eenjarige lammeren ten dankoffer bereiden. Dan zal de priester dezelfde met het brood der eerstelingen ten beweegoffer voor het aangezicht des Heeren met 2 lammeren bewegen. Ze zullen den Heeren een heilig ding zijn voor den priester. En gij zult op diezelfde dag uitroepen dat gij een heilige samenroeping zult hebben. Geen dienstwerk zult gij doen. Het is een eeuwige inzettingen in al uw woningen voor uw geslachten. Als gij nu den oogst uw land zult inoogsten, gij zult in uw inoogsten den oek des velds niet ganselijk afmaaien en de opzameling van uw oogst niet opzamelen voor de armen en voor de vreemdeling, zo gij ze laten. Ik ben de Heere, uw God. Dan we verder met Leviticus 23 vanaf vers 15 tot 22. Of Exodus bedoel ik, vanaf 19 vers 10 vers 25. Ook zeide de Heere tot Mozes: ga tot het volk en heilig hen eden en morgen, en dat zij hun klederen wassen en bereid zijn tegen den derde dag. Want op de derde dag zal de Heere voor de ogen van al het volk afkomen op de berg Sinaï. En bepaal het volk rondom zeggende: wacht u op de berg te klimmen en zijn einde aan te roeren. Al wie den berg aanroert zou zekerlijk gedood worden. Geen hand zal hem aanroeren, maar hij zou zekerlijk gestenigd of zekerlijk doodgeschoten worden. Het zij een beest, het zij een man, hij zal niet leven. Als de ramhoorn langzaam gaat, zullen zij op de berg klimmen. Toen ging Mozes van de berg af tot het volk, en hij heiligde het volk, en zij wiesen hun klederen. En hij zeide tot het volk: wees gereed tegen de derde dag en nadert niet tot de vrouw. En het geschiedde op de derde dag, toen het morgen was, dat er op den berg donderden en bliksemen waren en een zware wolk en een geluid ener zeer sterke bazuin, zodat al het volk verschrikte dat in het leger was. En Mozes leidde het volk uit het leger goden tegemoet. En ze stonden aan het onderste des bergs. En de ganse berg Sinaï rookte, omdat de Heere op dezelfde nederkwam in vuur. En zijn rook ging op als rook van een oven. En de ganse berg beefde zeer. Toen het geluid der bazuin gaande was en zeer sterk werd, sprak Mozes en God antwoordde hem met een stem. Als de Heere nedergekomen was op de berg Sinaï, op de spits des bergs, zo riep de Heere Mozes op de spits des bergs, en Mozes klom op. En de Heere zei tot Mozes, ga af, betuig dit volk, dat zij niet doorbreken tot de Heere, om te zien en vellen van hun vallen. Daartoe zullen ook priesters, die tot de Heere naderen, zich heiligen, dat de Heere niet tegen hen uitbreken. Toen zeide Mozes tot den Heere, het volk zal op den berg Sinaï niet klimmen, want gij hebt ons betuigd, zeggende, bepaal den berg en heilig hem. De Heere dan zeide tot hem, ga één, klim af. Daarna zo gij en Aaron met u opklimmen, doch dat de priesters en het volk niet doorbreken om op te klimmen tot de Heere, dat hij tegen hen niet uitbreken. Toen klom Mozes af tot het volk en hij zeide het hun aan. Verder met Handelingen 2, 1 tot 4. En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eendrachtelijk bijeen. En er geschiedde aastelijk uit den hemel een geluid, gelijk als van een geweldig gedreven wind, en vervulde het gehele huis waar zij zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van hen. En zij werden allen vervuld met een heilige geest, en begonnen te spreken met andere talen, zoals de geest hun gaf uit te spreken.
De tekst voor de prediking, gemeente, vindt u in Handelingen 2, en daarvan het eerste vers, en daarvan het eerste gedeelte, deze woorden, en daar willen we vanmorgen in het bijzonder bij stilstaan. En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd. Tot zover de lezing van de tekst. Jongens en meisjes, jullie kunnen vast wel aftellen. Stel je voor, je bent over een week jarig. Dan denk je nog 8 dagen, nog 8 nachtjes slaap. En de volgende dag, dan zijn het er 7. En die dag erop, dan zijn het er 6. En zo kom je tot 1 en dan ben je jarig. Nu, het volk Israël moest ook tellen. En dan niet aftellen van hoog naar laag, naar beneden, naar 1. Maar zij moesten vanaf het paasfeest beginnen te tellen bij 1. En dan tellen tot 50. 50 dagen. En op die 50ste dag is het Pinksterfeest in Israël. Dus Pasen en Pinksteren, daar zitten 50 dagen tussen. En dat is heel belangrijk voor de tekst van vanmorgen. Want het woord Pinksteren, dat betekent letterlijk de 50ste. Dus als je naar de tekst van vanmorgen kijkt, dan staat er dat de dag van de 50ste vervuld is. Met andere woorden, na Pasen is het Pinksteren geworden. Het oogstfeest, het wekenfeest, zoals dat ook in Israël werd genoemd. Maar het was niet alleen een feest waarbij de oogst centraal stond. Later is ook de wet van God centraal komen te staan op het Pinksterfeest. En daar hopen we samen vanmorgen naar te luisteren. Naar die 2 oudtestamentische achtergronden van het Pinksterfeest in Handelingen 2. Allereerst het oogstfeest, het wekenfeest. En in de tweede plaats dan ook de wet die God aan Israël bij de Sinaï heeft gegeven. Thema voor de preek van vanmorgen is: Pinksteren is het feest van de vervulling. Allereerst de oogst door de Heilige Geest. In de tweede plaats het leven door de Heilige Geest. Dus Pinksteren, het feest van de vervulling. De oogst door de Heilige Geest en het leven door de Heilige Geest. Dus het Pinksterfeest, dat staat niet op zichzelf. Dat is 50 dagen na het paasfeest. En na die 50 dagen breekt dus het oogstfeest aan. En dat vinden we hier in Handelingen 2. En we lezen dat zoals de dag van het Pinksterfeest vervuld werd. Met andere woorden, Die 50ste dag is aangebroken van het oogstfeest. Is dat alleen maar een aanduiding van een datum? Dat Lucas wil zeggen, nou ja, op dat oudtestamentische oogstfeest werd de Heilige Geest uitgestort. En daarmee hoeven we eigenlijk verder niks te doen. Het is alleen maar ter informatie dat het op die dag is gebeurd. Ja, sommige moderne vertalingen die vertalen het zo, toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak. Dus toen die dag van het Pinksterfeest kwam, ja, toen waren ze allemaal in drachtig bijeen en toen gebeurden er al die dingen. Maar als je het woord vervullen dat in de grondtekst gebruikt wordt weg gaat laten, dan ga je het verband missen tussen het oudtestamentische oogstfeest en het nieuwtestamentische Pinksterfeest. Want wat Lucas hier doet, dat doet hij heel bewust. Hij zegt, de dag van het Pinksterfeest is vervuld. Die dag van de 50ste, die zij is nu vol geworden. En wat gebeurde er op het oudtestamentische oogstfeest? Nu, we hebben dat samen gelezen in het Bijbelboek Leviticus. De eerstelingen van de oogst, die werden aan de Heere aangeboden. En ze waren een vertegenwoordiging van de hele oogst die zou komen. Dus op het moment dat de Heilige Geest wordt uitgestort, viert men in Jeruzalem het feest van de oogst, het wekenfeest. En op dat wekenfeest, dat oogstfeest, dat Pinksterfeest, werden offers aan de Heere gebracht. We hebben samen gelezen in Leviticus 23 dat men een beweegoffer aan de Heere bracht. Dat is misschien wat moeilijk voor ons voor te stellen, maar de naam beweegoffer, dat is ontleend aan de beweging die met de handen werd gemaakt wanneer men dat offer aan de Heere aanbood. Het werd heen en weer bewogen in de richting van het Heilige der Heiligen, waar de Heere woonde. En nu werd dat offer, dat morgenoffer, 's morgens om 9 uur gebracht. En dan moet u er even op letten dat in vers 15 van Handelingen 2, we hebben dat niet gelezen, maar dat Petrus daar zegt dat het de derde uren van de dag is. Met andere woorden, 9 uur 's morgens. Dus wanneer dat beweegoffer, dat morgenoffer aan de Heere wordt gebracht op dat Pinksterfeest daar in de tempel, op datzelfde moment is de Heilige Geest uitgestort. De tijd van de vervulling, van de volheid is aangebroken. Pinksterfeest, ja, dat is het oudtestamentische oogstfeest. Maar door de uitstorting van de Heilige Geest op die dag laat de Heere zien dat met Pinksteren de oogst is begonnen. En dan niet alleen maar de oogst op het land, maar ook de geestelijke oogst. Pasen en Pinksteren kun je dus ook niet van elkaar losmaken bij ons. Pasen bij het volk Israël was natuurlijk het Pesach, het oudtestamentische paasfeest. Daar werd gedacht aan de verlossing, de bevrijding uit Egypte. Daar werd gedacht aan het bloed dat aan de deurposten gestreken werd om de verderfengel voor te zijn wanneer hij zou komen om de eerstgeborenen te doden. En 50 dagen na Pesach komt dan het Pinksterfeest, dat de Heere laat zien dat hij zorgt voor zijn volk en dat hij zijn volk wil onderhouden en dat zijn volk met hem zal leven. Nu in Handelingen 2 zien we ook dat we Pasen en Pinksteren niet van elkaar los mogen maken. Dus ook bij ons is vandaag Pinksteren 50 dagen na Pasen. En dat is niet toevallig. Dat komt dus hier vandaan. En het is ook belangrijk om dat vast te houden, om te laten zien dat er dus een lijn loopt van het paasfeest naar het Pinksterfeest. Ook in de nieuwtestamentische gemeente, ook voor ons vandaag. Pasen zonder Pinksteren en Pinksteren zonder Pasen, dat kan niet. Dat bestaat niet. Waarom niet? Op het paasfeest staat de opstanding van de Heere Jezus centraal. De Heere Jezus die gekruisigd is, die opgestaan is uit de doden, om zondaren met God te verzoenen, om zondaren terug te brengen bij God. Hij heeft het offer gebracht, het offer aan het kruis van Golgotha. In het paasfeest staat het kruis en de opstanding van de Heere Jezus centraal. En dat staat ook in Handelingen 2 centraal. Want u weet denk ik ook wel, als je die Pinksterpreek van Petrus helemaal gaat lezen in Handelingen 2, dat het vooral gaat om de Heere Jezus Christus, om zijn kruis en om zijn opstanding. Op Pinksteren gaat het ook over de Heere Jezus en om de Heere Jezus. Want daar is het de Heilige Geest om te doen. Waarom is de Heilige Geest nou uitgestort? Om het volle licht te laten vallen op de Heere Jezus Christus. Hij is als het ware een schijnwerp. Als je een voetbalstadion hebt en je hebt daar 's avonds een wedstrijd, dan zie je van die schijnwerpers die op het veld gericht zijn. Nou, die schijnwerpers, dat zijn op zichzelf genomen niet zulke hele belangrijke dingen. Daar ga je niet naar kijken. Je kijkt naar wat er op het veld gebeurt. Dat is de bedoeling van die schijnwerpers. En zo is het nou ook met de Heilige Geest. De Heilige Geest vraagt niet allereerst aandacht voor zichzelf, maar hij vraagt aandacht voor de Heere Jezus Christus. Dat is ook de inhoud van de preek van Petrus. Het kruis en de opstanding van de Heere Jezus. En dat draagt vrucht door de uitstorting van de Heilige Geest. De oogst is begonnen. Het binnenhalen van de oogst van mensen die tot bekering en geloof komen, die de Heere Jezus leren kennen en lief krijgen. Die oogst is nu begonnen met Pinksteren. Ja, je zou het ook met de woorden van de Heere Jezus zelf kunnen zeggen. Hij geeft aan, wanneer hij met zijn discipelen spreekt over zijn lijden en sterven, dat hij is als een graankorrel die in de aarde valt en sterft. En uit die stervende graankorrel komt veel vrucht. De tarwe. Dus een stervende graankorrel die brengt veel vrucht voort. En nu zegt Jezus, nu ben ik die stervende graankorrel. En die stervende graankorrel, die brengt ook in geestelijke zin veel vrucht voort. Het sterven, het kruis, de opstanding van de Heere Jezus, die gaan ontzettend veel vrucht dragen. Zondaren worden met God verzoend. Zondaren die van nature in scheiding met God leven. Die zich van God hebben afgekeerd. Die ook vanuit zichzelf niet naar God zullen terugkeren. Wat doet de Heere Jezus door zijn kruis en opstanding? Hij zorgt ervoor dat ze hem nodig krijgen. En dat ze gaan zien dat zijn offer en dat zijn kruis onmisbaar is. Dat is het werk van de Heilige Geest. Hij gaat uitdelen van het werk van de Heere Jezus. De grote oogst is begonnen in Handelingen 2. De Heilige Geest gaat werken. 3000 mensen op één dag worden door de Heilige Geest vervuld. En buigen voor de Heere Jezus Christus. En de Heilige Geest die is niet gestopt na die ene dag op het Pinksterfeest daar in Jeruzalem. Nee, er is één grote beweging vanuit Jeruzalem. Niet alleen maar in Israël, maar ook in Samaria en zelfs over de landsgrenzen heen. Tot aan de uiterste einden der aarde is de Heilige Geest nog altijd bezig om de oogst binnen te halen. Dus met Pinksteren is de oogsttijd begonnen. De Heere Jezus die zegt het ook tegen de discipelen al. De velden zijn wit om te oogsten. Wij leven dus in de oogsttijd gemeend. Zo moeten we kijken, ook naar onze tijd. Je kunt natuurlijk van onze tijd heel wat zeggen. En je kunt zeggen dat het een moeilijke tijd is en dat het in geestelijk opzicht helemaal geen mooie tijd is, er is zoveel, ook in onze tijd, in onze samenleving en ook in de kerk waarvan je zegt, dat is moeilijk. En hoe kan dat allemaal? Maar laten we nu gemeente vandaag op het Pinksterfeest zien hoe God kijkt naar de tijd waarin we vandaag leven. Tot aan de wederkomst van de Heere Jezus Christus leven we in de oogsttijd. En het Bijbelboek Handelingen laat dat heel mooi zien. Het begint in Jeruzalem en het eindigt in Rome, in de wereldstad, waar het evangelie onverhinderd verkondigd wordt. Dus de Heilige Geest is in onze tijd nog altijd bezig om door het evangelie mensen binnen te halen voor de oogst. Maar dan wil ik er vanmorgen iets bij zeggen, gemeente. Want dat zegt de Heere Jezus ook, de velden zijn wit om te oogsten. De oogst is begonnen. En wat zegt de Heere Jezus? De oogst is wel groot, maar de arbeiders zijn weinig. Bid dan de Heere van de oogst dat hij arbeiders uitstoot om de oogst binnen te halen. Ja, de oogsttijd. Is misschien hier op Urk niet zo bekend, maar ik ben zelf iemand die van de Veluwe afkomt. Maar de oogsttijd, wat betekende dat? Ik weet dat nog wel als jongen op de boerderij van mijn opa. Als het de tijd was van oogsten, als het hooi binnengehaald moest worden. En dat moest dan binnen een paar dagen gebeuren voordat het weer veranderde. Dan werd iedereen ingezet en iedereen die moest meehelpen om dat hooi op tijd binnen te krijgen. Dan kwam iedereen meehelpen uit de familie en we waren allemaal druk bezig om die oogst binnen te krijgen. Er was werk aan de winkel. Maar zo is het vandaag in geestelijk opzicht ook gemeend. Het is oogsttijd. En oogsttijd is ook in het koninkrijk van God een drukke tijd. En de inzet van iedereen is nodig om de oogst binnen te halen. Want de velden zijn wit om te oogsten. En Jezus zegt zelf, de arbeiders zijn weinig. Er is een tekort in het koninkrijk van God. Ook vandaag? Denk het wel. In onze kerken zijn er gemeenten die vakant zijn. Ze hebben geen eigen dominee. Dus er zijn ook dominees, dienaren van het woord nodig. Is er misschien een jongen hier in de kerk die de Heere daarvoor wil gebruiken? Misschien moet je er eens over nadenken. Wat vraagt God van mij? Vraagt hij misschien van mij om te dienen in de kerk, in zijn koninkrijk? Er zijn evangelisten nodig. Er zijn zendelingen nodig. Er is nooit genoeg. Want de velden zijn wit om te oogsten. En God roept ook vandaag om in die oogst te gaan. Mee te werken. Medearbeiders te worden. Jongeren, zul je daar eens over nadenken. Misschien wil God wel dat je een taak verricht in zijn koninkrijk. Komende zaterdag hebben we een zendingsdag. En die hebben we niet zomaar. Heeft er ook mee te maken dat we zien dat arbeiders nodig zijn. Ook in de wijngaard, ook vandaag in de kerk. In binnen- en buitenland. Maar niet alleen, laat ik het zo vanmorgen zeggen, gaat het om een bijzondere taak in het koninkrijk van God. Iedereen is nodig. Iedereen is nodig om dat evangelie door te geven. Ook in je dagelijks leven. Ook al word je niet geroepen tot een bijzondere taak in het koninkrijk van God. De plaats waar God je stelt, in je werk, in je vrije tijd. Daar word je geroepen om dat licht van het evangelie van de Heere Jezus door te geven. Om mensen te brengen bij die oogst van mensen die zalig wordt. Want mensen die de Heere Jezus niet kennen, die worden niet zalig. Er zit haast achter, gemeend. Zijn wij nog bewogen met mensen die de Heere Jezus niet kennen en die dreigen voor eeuwig verloren te laten gaan? Ieder mens heeft een ziel voor de eeuwigheid. Ook die onkerkelijke collega. Ook die vriendelijke man met wie je misschien wel op de sportschool bent, maar die ook niks van het geloof moet weten. Allemaal een ziel voor de eeuwigheid. dringt ons dat om het evangelie in woord en in daad door te geven? Of zeggen we nou ja, ieder moet het maar voor zichzelf weten wat hij doet. En... Maar dat is niet de juiste houding, gemeente. We moeten zeggen dat er zwaar weer op komst is. En ik weet het nog wel, als daar in de zomer op een gegeven ogenblik, wanneer we bezig waren om dat hooi binnen te halen, en dat je de donkere wolken zag en dat je nog harder bezig ging om te proberen alles op tijd binnen te krijgen voordat het ging regenen en onweren. Nou gemeente, zo is het ook in geestelijk opzicht. We zien het toch ook in onze tijd, dat de donkere wolken van het oordeel van God zich samenpakken en dat we onderweg zijn naar de ondergang van deze wereld en dat de wederkomst van de Heere Jezus dichterbij komt. Wetende dan de schrik van de Heere, zegt Paulus, laten we de mensen bewegen tot het geloof in de Heere Jezus Christus, opdat ze Hem zullen kennen en straks niet voor eeuwig verloren zullen gaan, maar zullen mogen delen in de vreugde van het heil. Pinksterfeest is zendingsfeest, gemeent. Maar dan moet je zelf wel vol worden van de Heere Jezus. En dat is iets wat de Heilige Geest doet in het leven van mens. Dat zie je hier in Handelingen 2. Als die dag van het Pinksterfeest tot zijn volheid komt, dan gaat de Heilige Geest werken. En hoe doet de Heilige Geest dat? Nou, heel eenvoudig. Door die preek van Petrus brengt hij mensen tot schuldbelijdenis, tot overtuiging van hun zonden, dat ze de Heere Jezus Christus, de zaligmaker, gekruisigd hebben. Dat zij er de oorzaak van zijn, dat Jezus aan het kruis is genageld. En als ze dat beseffen door de kracht van de Heilige Geest, dan zeggen ze, wat zullen wij doen? Zo werkt dus de Heilige Geest. Je moet ingewonnen worden door de Heere Jezus zelf. Je moet verbroken worden van hart. En dat is wat de Heilige Geest doet. En hij deed dat bij mensen daar op het tempelplein in Jeruzalem, die er 's morgens eerst nog helemaal geen besef van hadden dat de Heere Jezus hun borg en zaligmaker moest worden. Ze hadden de Heere Jezus gekruisigd met de gedachte, nou dat is mooi opgeruimd, die oproerkraaier. En aan het einde van de dag zijn het verslagen zondaren die dat bloed van de Heere Jezus nodig krijgen tot verzoening van al hun zonde en van al hun schuld. Dus je hebt de Heilige Geest nodig, gemeente, om werkelijk de Heere Jezus toe te behoren en tot die oogst te gaan behoren die binnengehaald wordt. Dan mag ik vanmorgen nu aan jou die vraag stellen, behoren wij tot die oogst? Zijn wij al binnengehaald, om zo te zeggen, ingewonnen door de Heilige Geest, om de Heere Jezus te kennen als onze borg en zaligmaker? Ja, zegt u, maar zou ik wel tot die oogst mogen behoren? Als ik kijk naar mezelf, naar wie ik ben. Nou, kijk eens naar die mensen daar op het tempelplein. Dat waren mensen die de Heere Jezus hadden gekruisigd. Vijanden van de Heere Jezus. Vijanden van de Vader die zijn Zoon gezonden had in deze wereld. Maar ze worden ingewonnen. Dat is het Pinksterfeest, gemeente. Vijanden worden met God verzoend. En bij de Heere kun je altijd terecht. Met je zonde, met je schuld. Je ziet dat ook zo mooi in dat oudtestamentische Pinksterfeest. We hebben dat samen gelezen, gemeente. Als de oogst werd binnengehaald, ja, dan bleef er ook wel eens wat liggen daar aan de zijkant van de akkers en van het veld. Maar wat staat er? Dat mocht niet later nog worden opgeraapt. Dat was voor de vreemdeling. Dat was voor de arme. En we kennen dat uit het Bijbelboekje Rut. Wanneer Rut op de akker van Boas is. En het is niet voor niks dat op dat wekenfeest in Israël dat Bijbelboekje Rut werd gelezen. Rut die mocht als een vreemdeling. Als iemand die buiten het volk van God en van het verbond stond, die mocht daar aren gaan rapen en mocht ook delen in de zegeningen van de God van Israël. Kijk, en dat is nou wat God op Pinksteren ons ook laat zien, gemeente. Het onderscheid tussen Jood en Heiden, dat valt weg. De oogst is een wereldwijde oogst. En dat is geen karige oogst. En dat is niet maar slechts een enkeling. Zodat je de gedachte moet hebben, als je tot die oogst wil behoren, dan moet je bijna een lot uit een loterij hebben gewonnen, in de zin van, dat is bijna onmogelijk. Nee, de prediking van het evangelie laat vanmorgen zien, gemeente, dat de Heere u en jou op het oog heeft en je bedoelt om binnengehaald te worden, om tot die oogst te mogen behoren en zo ook te mogen delen in de zegeningen van het heil die de Heere Jezus verworven heeft door zijn kruis en opstand. Hoort u dat het vanmorgen voor in ieder van ons mogelijk is? Vijand, die worden ingehaald door de Heilige Geest en gebroken in hun hart. Mensen die er buiten staan. Mensen die zeggen, ik heb geen recht. Mensen die zeggen, als God met mij zou doen naar mijn zonden en naar mijn afkomst, dan kan die helemaal niet naar me omzien. Maar de Heere zegt, hier is genade overvloedig voor de grootste zelfs van de zondaren. De oogst wordt binnengehaald. En dan kun je nog een lijn trekken, gemeente, van de oogst naar de Heilige Geest. Want de apostel Paulus die zegt in Romeinen 8 over de gelovigen, wij die de eerstelingen van de geest hebben, wij zelf, zeg ik, zuchten in onszelf. En daar gebruikt hij het beeld ook weer van de oogst, van de eerstelingen van de oogst, die de hele oogst vertegenwoordigt. Met andere woorden, in die eerstelingen, daar zie je eigenlijk de hele oogst voor je. En Paulus zegt, dat is ook in het leven van Gods kinderen, zoiets, iets machtigs en iets heerlijks, dat God zijn Heilige Geest heeft gegeven. En de Heilige Geest, die zijn als de eerstelingen van de volle oogst. Met andere woorden, Gods kinderen mogen weten in dit leven, bij al het onvolmaakte en bij al het moeilijke en bij al het zondige en bij alle strijd en bij alle inwonende zonde die er nog is en bij alle struikelingen die er zijn in je leven, we zijn onderweg naar de dag van de volle oogst, want de Heilige Geest is bezig om de bruidskerk van de Heere Jezus voor te bereiden, opdat ze straks zonder vlekken, zonder rimpel zal staan voor die grote bruidegom op die grote dag. Dus u mag het ook, gemeente, naar uw persoonlijk leven trekken, wanneer de Heere Jezus Christus voor u kostbaar en dierbaar is geworden. U op Pinksteren mag zeggen, we hebben die geest ontvangen als een genadegave van God. De geest is als de eerstelingen van de oogst, die ons doet uitzien naar die volle oogst die straks zal komen. Die grote oogst voor de troon van God. Maar ook de volle oogst in mijn eigen leven, dat ik straks God volmaakt zal dienen zonder enige zonde, zonder enige beperking en zonder enige belemmering, wanneer ik hier op aarde elke keer weer gestoord word in die gemeenschap met God door mijn zonde en mijn afdwaling. En je zucht er soms toch onder. Heere, wanneer komt die dag dat ik bij u wezen mag en u volmaakt mag dienen? Want daar gaat het toch om. Daar gaat het toch om, gemeente. En dat is ook het tweede wat ik vanmorgen nog even met u na wil gaan. Dat woord, dat vijftigste, dat komt nog een keer voor in de Bijbel. En dat heeft te maken met wat we hebben gelezen in Exodus 19. Want op de 50ste dag na de uittocht uit Egypte staat Mozes daarbij het volk, met het volk van Israël, bij de berg Sinaï. En dat is een heel indrukwekkend gebeuren, dat hebt u wel gelezen. Donder en bliksem en rook. Heel die berg Sinaï beefde, omdat de Heere daar kwam en verscheen aan Mozes en aan het volk. Dus 50 dagen nadat ze het paasfeest hadden gevierd, daar in Egypte, dat eerste paasfeest, dat de uittocht uit Egypte inluidde, 50 dagen daarna staan ze aan de voet van de Sinaï, als een bevrijd volk, door de Heere verlost uit de slavernij van Farao. En wat laat de Heere nou bij de berg Sinaï zien? De Heere die zegt, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis uitgeleid heb. Met andere woorden, God zegt, u bent bevrijd door mij. U bent verlost door mij. Waarom? Om mij te dienen. En daarvoor geef ik mijn wet. En vandaar dat op het Pinksterfeest in de geschiedenis van Israël op een gegeven ogenblik ook de wet van de Heere centraal kwam te staan. En ook gedankt werd voor de gave van Gods wet bij de Sinaï. Want dat was het teken dat Israël het volk van God was. Die wet heeft de Heere heel in het bijzonder aan Israël gegeven. Zo heeft de Heere niet met een ander volk gehandeld onder de oud-testamentische bedeling. Dus die wet was het teken, wij zijn het volk van God, om God te dienen en God te verheerlijken en God gehoorzaam te zijn. En daar in Exodus 19 en Exodus 20, gemeente, daar zie je hoe het volk eensgezind bij elkaar is op die 50ste dag. Om de wet van de Heere te ontvangen. Toen sprak God al deze woorden. Kijk, en daar grijpt Lucas ook op terug, gemeente. De dag van het Pinksterfeest wordt vervuld. Die dag van de 50ste wordt vervuld. Hij brengt het verleden terug in het heden om te laten zien wat er nu gebeurt in Jeruzalem met die uitstorting van de Heilige Geest. Want die uitstorting van de Heilige Geest betekent niet alleen maar een lijn terug naar Pasen en naar het kruis van de Heere Jezus Christus, de verlossing en de verzoening door het bloed van het Lam, maar heeft ook betekenis voor de wet van God die Hij gegeven heeft aan zijn volk. En dan lees je in het Nieuwe Testament dat de wet vervuld is door de Heere Jezus Christus. Maar pas dan even op, gemeente. Wat wordt er nou bedoeld met dat woord vervuld? Door de Heere Jezus. De wet is vervuld door de Heere Jezus. Nou, er zijn mensen die zeggen de wet is afgeschaft. Wij zijn mensen van het Nieuwe Testament. We hebben de wet zo niet meer nodig, zoals het volk van Israël. We zijn niet meer onder de wet, maar onder de genade. En daarmee wordt de wet van God aan de kant geschoven en bij de oud-testamentische inboedel gezet. En er zijn ook mensen die denken, dat gaat dan wat minder ver, die zeggen, ja, vervullen, dat is vervangen. Vervangen, dat betekent dat je het oude wegdoet en dat er wat anders voor in de plaats komt. He, als je auto wat ouder geworden is en die gaat allerlei mankementen vertonen, dan ga je hem op een gegeven ogenblik vervangen. Dan komt er een jongere of een nieuwere auto voor in de plaats. En als je oude kleren hebt waarvan je zegt, nou, daar vallen de gaten op een gegeven ogenblik in, dat kun je natuurlijk niet meer aantrekken, dan vervang je ze door nieuwe kleren. Is vervullen vervangen? Dat de wet is afgedaan, toch in zekere zin. Er komt wel iets anders voor in de plaats. Sommigen zeggen, daar komt de geest dan voor in de plaats. Niet meer de letter van de wet, maar de geest. Nou, gemeente, laat ik u maar uit de droom helpen, want de Heere Jezus Christus die zegt, ik ben niet gekomen om de wet te ontbinden of af te schaffen, maar om de wet te vervullen. Dus dat betekent dat die wet niet afschaffen of vervangen wordt. Vervullen betekent tot zijn volheid laten komen. Tot zijn doel laten komen. Met andere woorden, vervullen betekent dat de betekenis van de wet nog rijker en heerlijker aan het licht komt dan ooit tevoren. De profetie van Jeremia gaat in vervulling. En die profetie die wordt later herhaald door de schrijver van de Hebreeënbrief. Die zegt, dit gebeurt er nu. Nu de Heere Jezus het offer aan het kruis heeft volbracht. En nu de Heilige Geest is uitgestort in de nieuwtestamentische bedeling. Dit is het verbond dat ik met hen maken zal, zegt de Heere. Ik zal mijn wetten geven in hun hart. En ik zal die inschrijven in hun verstanden. Nu is het zover gemeend. Pinksterfeest betekent dat de Heilige Geest de wet van God gaat schrijven in het hart. Zeker in het Oude Testament waren er ook gelovigen die vervuld waren met de vrezen des Heren. Die de wet van de Heren lief hadden met heel hun hart. Er zijn psalmen die ervan getuigen. Hoe lief heb ik uw wet, zij is mijn betrachting de hele dag. Dus toen waren er ook al mensen die vreugde vonden in de wet van God en in de gehoorzaamheid aan zijn geboden. Maar wat er nu gebeurt op het Pinksterfeest in Jeruzalem, dat betekent dat alles nog rijker en voller wordt. En dat de wet tot zijn volle bedoeling gaat komen. Dat het zicht op de wet en op de geboden van God na de komst van de Heere Jezus nog duidelijker is geworden. Wij worden niet zalig door de wet, we worden niet behouden door de werken van de wet. Maar wij worden door de Heilige Geest vernieuwd om in gehoorzaamheid aan God te leven. Uit dankbaarheid voor de verlossing die de Heere Jezus ons geschonken heeft door zijn kruis en opstanding. Want in de Heere Jezus is het heil zo heerlijk geopenbaard. En had de oud-testamentische gelovige al alle reden om de Heere te loven en te prijzen en die wet van de Heere te doen uit dankbaarheid. Heeft de nieuw-testamentische gelovige die verlost is door het bloed van de Heere Jezus Christus. Die gered is van het eeuwige verderf. En die gezien heeft dat de liefde van God zo groot is. Dat God zijn enige geboren zoon ervoor over heeft gehad. Om mij van de eeuwige dood te redden. Heeft hij niet alle reden om te zeggen. Heere, gun door het geloof in Christus krachten. Om die wet te doen uit dankbaarheid. Nou, wat betekent dat heel concreet, gemeente? Nou, dat betekent dat een christen die de Heere Jezus leert kennen, dat die bevrijd wordt van de heerschappij en de slavernij van de zonde, om voor de Heere te leven en dat je daar ook zin in gaat krijgen. En je ziet dat, gemeente, op de Pinksterdag. 3000 mensen. En wat gaan die mensen doen? Die gaan zo met elkaar om dat zichtbaar wordt dat ze God lief hebben boven alles en de naaste als zichzelf. Het wordt één geestelijke familie die oog en hart heeft voor elkaar. Ze verkopen zelfs van al hun bezit en ze geven het aan de armen en aan mensen die het nodig hebben. Met andere woorden, niet het eigen ik staat meer centraal. Maar Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Dat is ook opvallend, gemeente. Ik kwam dat bij de voorbereiding tegen. Dat toen de wet gegeven is op de Sinaï, toen weet u wel, dat Mozes op een gegeven ogenblik wat langer wegbleef. En dat het volk toen tegen Aaron zei, maak voor ons goden. En toen kwam er dat gouden kalf. En toen kwam Mozes terug van de berg af, hoogst verontwaardigd. Wat heeft het volk van Israël nou gedaan? En weet u wat er dan staat, hoeveel mensen er toen gedood werden? Omtrent 3000 zielen. En wat lees je in Handelingen 2? Hoeveel er op één dag tot bekering komen, wanneer God die wet in het hart gaat schrijven van zondaren. Dat zijn weer omtrent 3000 zielen. Ik geloof niet dat dat toevallig is, gemeente. Maar dat God laat zien Dat wat de wet uiteindelijk in zichzelf niet kan doen, dat doet nu de Heilige Geest. Die maakt je gewillig om de Heere lief te hebben en de Heere te dienen en de Heere te vrezen. Die verlost je ook van je eigen ik en van de hebzucht. Daar in Handelingen 2 wordt zichtbaar dat die mensen tegen elkaar zeggen: het gaat ons om de Heer Jezus. En dat we samen hem dienen. Daarom hebben ze oog en hart voor elkaar. En dat is vanmorgen dan ook de vraag, gemeente. Is dat werk van de Heilige Geest nou in ons leven zichtbaar? Dat die wet geschreven is in onze harten. Dat we van binnenuit vernieuwd zijn om de Heer Jezus lief te hebben en te dienen. Kijk, wij kunnen wel wat aan de buitenkant veranderen in ons leven. En dan kan het er in godsdienstig opzicht ook nog wel aardig uitzien, gemeente. Want die rijke jongeling die bij de Heere Jezus kwam, die zag er aan de buitenkant keurig netjes uit, zou je kunnen zeggen, om door een ringetje te halen. En hij zei: van heel veel geboden, ik heb ze allemaal gedaan, van mijn jeugd af aan. Met andere woorden, het leek heel wat. Maar toen legde de Heere Jezus zijn hart bloot. Dat hij vast zat aan zijn geld. Aan het verlangen naar meer. Aan het verlangen om het in deze wereld zo goed te hebben en daarvan te leven. Nou, u moet dat vanmorgen maar voor uzelf proberen in te vullen, gemeente. En laat het uw gebed zijn dat de Heilige Geest laat zien, als het in uw leven het geval is, dat hij dat ook openlegt en dat hij je daaraan ontdekt door de Heilige Geest. Dat je vernieuwd moet worden van binnenuit. U moet opnieuw geboren worden, gemeente. Dat is wat Handelingen 2 zegt. De wet moet in het hart geschreven worden. Niet meer in de stenen tafelen, zoals bij de wet van Mozes, bij de Sinaï. Maar in de vlezen tafelen van het hart. En als dat gebeurt, dan word je gewillig om de Heere te dienen. En dan wordt het een liefdedienst. Nee, dat betekent niet dat de strijd weg is. En dat betekent ook niet, gemeente, dat je altijd even gewillig bent om de Heere te dienen. Want juist als je de Heere kent, gemeente, kun je jezelf soms zo tegenvallen dat je geen zin hebt om de Heere te dienen. En dat je misschien weer andere dingen in je leven hebt die de boventoon gaan voeren. Maar dan heeft deze Pinksterboodschap ons ook wat te zeggen. Dan wil Pinksteren ons vandaag leren dat we die Heilige Geest en de doorwerking daarvan in ons hart zo echt nodig hebben dat we weer opnieuw gaan verlangen. Om dat beeld van de Heere Jezus te vertonen. Want Hij moet toch wassen. Groeien in mijn leven. En dat betekent ik minder word. En dat zeg ik vanmorgen ook tot bemoediging van mensen die er vanmorgen misschien ook in de kerk zitten. En die zeggen, dat vind ik nou juist het probleem in mijn leven. Dat ik zo weinig van dat werk van de Heilige Geest zie in mijn leven. Ik kan oprecht zeggen dat het mijn verlangen is om de Heere te dienen en te vrezen. Maar er zijn nog zoveel struikelingen. Ik doe de Heere nog zoveel tekort. En ik doe de naaste vaak nog zoveel tekort. Je voelt je in geestelijk opzicht zo karig en zo arm als het gaat om een heilige levenswandel voor de Heere. En je moet jezelf elke keer weer beschuldigen door zonden die er in je leven zijn. Laat dan de boodschap van vanmorgen u mogen leiden en moed mogen geven. Dat als je naar jezelf kijkt, ja, dat je uiteindelijk niet het beeld van jezelf gaat krijgen, hoor. Dat je een betere christen wordt en dat je het beter doet en dat het allemaal veel mooier is dan een aantal jaren geleden misschien. Maar het beeld van een christen is dat hij hoe langer hoe meer kijkt naar de Heere Jezus, omdat hij weet, in mezelf vind ik het niet. O Zoon, maak mij uw beeld gelijk. Dat doet de Heilige Geest. En misschien laat hij daarom elke keer je zonden weer opnieuw zien, opdat je zou afzien van jezelf en zou zien op de Heere Jezus alleen. En het zou ontdekken. Hij is alles voor. En je gaat op hem letten. Op wie hij is. Om in zijn voetstappen te gaan. Om zijn beeld te vertonen in je leven. Dat doet de Heilige Geest, gemeente. Die maakt je leger van jezelf. Armer in jezelf. En voller van de Heere Jezus Christus. Zodat je meer en meer op hem gaat zien. Hij moet wassen. En ik minder word. Zo werkt de Heilige Geest. En zo werkt de Heilige Geest op de volle oogst aan, om straks God volmaakt te dienen. Want dan zal ik geen zonde meer doen, maar zal ik hem dienen, zonder zonde, hem eeuwig de lof en de eer toebrengen, voor zijn werk, in en door mij heen. Amen.